Ik stel voor dat we beginnen met een gedeelte te lezen uit Johannes 21. Johannes 21. Ik lees vanaf vers 1. Johannes 21 vanaf vers 1, waar staat: na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En die openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus, en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen: ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgen stond geworden was, stond Jezus op de oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hem: kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem: nee. En hij zeide tot hen: werpt het net aan de rechterzijde van het schip en ge zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus: het is de Heer. Simon Petrus dan, horende dat het de Heer was, omgorde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet verre van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. En Jezus zei dat het hen brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen: komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen: wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Tot zover. En dit schriftgedeelte eindigt dan zo ongeveer als het begon. Het begon namelijk met: na deze openbare Jezus zichzelf wederom aan de discipelen. En het eindigde met: dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is nadat hij van de doden opgewekt was. Waar we mee te maken krijgen hier is met het verschijnsel dat de Heer Jezus weliswaar was opgestaan uit de dood, maar toch niet zich bij zijn discipelen voegde zoals hij dat voorheen gedaan had steeds. Dat wil zeggen, voorheen, voor zijn lijden en sterven en opstanding, trokken de discipelen en de Heer Jezus altijd samen op. Hoe dat precies ging, dat weet ik nog nooit helemaal. Ik weet niet of ze hotels bespraken of zoiets. Want waar laat je al die mensen als ze ergens moeten logeren? Dat weet ik nog niet, maar in ieder geval, ze waren altijd samen. Maar na de opstanding van de Heer Jezus voegde hij zich niet bij zijn discipelen om gewoon verder te gaan waar hij gebleven was. Maar in tegendeel, hij was meer niet bij zijn discipelen dan wel. Eigenlijk was hij er nooit op een enkele uitzondering na. Het bijzondere was namelijk dat de Heer zich slechts bij gelegenheid, wanneer hij het nodig vond, aan zijn discipelen liet zien. En wat heet dan? Hij openbaarde zich. Het woord openbaren, dat betekent letterlijk omsluieren. Want dat woord is het gewoon in het Grieks. Het wegnemen, het weghalen van het gordijn. En het betekent dus dat de Heer als het ware altijd wel bij zijn discipelen was, maar met de sluier voor. Dat wil zeggen achter het gordijn, achter de coulissen, of hoe zoiets dan maar heten mag. Ik ben in de buurt van het Circus Theater, dus dan zeg het maar zo, hè. In ieder geval, de Heer was wel bij zijn discipelen blijkbaar aanwezig, maar hij openbaarde zich niet. Er staat niet: de Heer kwam tot hen, er staat: de Heer openbaarde zich aan hen. Dat betekent dat hij wel bij hen was, op een of andere wijze. Een wijze waar ik net zo goed de hele avond over kan gaan praten, maar dat is nou niet de bedoeling. He, maar hij was wel bij hen, maar zij konden hem niet zien, omdat hij als het ware was achter de sluier. En bij gelegenheid ging die sluier opzij en openbaarde hij zich aan zijn discipelen. We lezen ook niet dat de Heer bij hen kwam, we lezen dat de Heer bij hen was. Of dat de Heer ineens in het midden van hen stond, of iets dergelijks. De Heer was daar dan op de oever, of de Heer was ineens bij hen in de opperzaal, of waar dan ook maar. Dat betekent niet dat er staat dat de Heer naar hen toe kwam, het betekent: de Heer was daar al, maar ze zagen hem nooit. En dat is niks bijzonders, want het is eigenlijk altijd zo gebleven. Want de Heer is nog steeds bij ons, alleen zien we hem niet. Dat zei de Heer toch? Dat zijn ongeveer de laatste woorden van het Matthäus-evangelie, waar de Heer tot zijn discipelen zegt: zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw. Of klein in der wereld staat er dan in de Statenvertaling. Maar dat betekent in ieder geval dat de Heer bij zijn discipelen, dus in het algemeen bij de gelovigen, zal blijven. Het is een woord van troost zelfs ook voor ons in onze dagen. Want hoewel strikt genomen die eeuw waarover de Heer sprak enerzijds al geëindigd is, is het anderzijds zo dat wij toch nog steeds in deze tegenwoordige eeuw leven. In ieder geval staat dat in Titus 2, dat dat zo is, dus daar houden we het maar op. Wij leven nog steeds, van één kant geredeneerd, in deze tegenwoordige eeuw, een boze eeuw overigens, waarvan de Heer gezegd is, zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw. En zolang er nog wat van die eeuw bestaat, is de Heer dus in ieder geval met ons. En zodra sprake is van de toekomende eeuw, hoeft dat al helemaal niet meer gezegd te worden dat de Heer met ons is. Want dat is juist het kenmerk van de toekomende eeuw. Dat de Heer met ons is namelijk. Hoe dat ook zij, de Heer was kennelijk steeds met zijn discipelen, alleen hij openbaarde zich niet. De kenmerk dan ook van de opgewekte Christus is dat hij zich niet liet zien, dat hij zich verborg voor de zijnen. Dat wil zeggen, hij verborg zich voor de discipelen. En je moet bedenken dat het term discipel aanvankelijk gebruikt werd, in elk geval voor alle gelovigen. Zij waren namelijk volgelingen, zij volgden de Heer, want dat betekent dat woord discipel. De Heer openbaarde zich niet, maar hoewel hij wel met hen was, verborg hij zich. En dat is de situatie zoals wij die ook vandaag nog steeds kennen. Daar is dus eigenlijk niks in veranderd. Ja, wat er veranderd is, is dat ons geleerd is hoe het zit. Dat is veranderd. Maar meer niet. Want het is hetzelfde gebleven dat de Heer zich als regel verbergt. En bij nader inzien moet ik zeggen, het is wel erg lang geleden dat de Heer zich geopenbaard heeft op een wijze als deze aan de gelovigen. Dat is waar. Dat is zo'n 19 eeuwen geleden dus. Maar fundamenteel blijft de regel gelijk. De regel is dat hij zich verbergt. Dat hij met de gelovigen is, maar zich verbergt. Die regel bestaat nog. Alleen de uitzonderingen komen minder vaak voor. En ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg. Ik zeg dat het in die dagen tamelijk ongewoon was dat de Heer zich aan zijn discipelen openbaarde. En bij ons is de normale situatie langzamerhand toch ingetreden. Nou, al eeuwen geleden natuurlijk. De normale situatie is namelijk gewoon dat de Heer zich verbergt. Hij is opgestaan. Hij leeft. Hij is met ons. Dat is ook zijn belofte. Maar hij vertoont zich niet. Dat is de normale situatie. Zo was ook de normale situatie in deze dagen waarover Johannes schrijft, en ook de dagen van Handelingen, al moet ik zeggen, dat daar aanvankelijk nogal wat uitzonderingen op waren, maar die uitzonderingen waren al zeldzaam, maar werden steeds zeldzamer, totdat er op laatst helemaal geen uitzonderingen meer waren. De laatste maal namelijk, dat men de Heer zag, was namelijk in de hemel. Ik weet niet, ik kan niet met 100% zekerheid zeggen, maar het laatste verslag wat we ervan lezen, dat men de Heer zag, was, dacht ik, de geschiedenis van Stefanus. Die zag de Heer, die zag de hemel geopend, en die zag de Heer staande aan de rechterhand Gods. En wat daarna meteen volgde, dat is geloof ik maar één hoofdstuk verder in Handelingen, ja, wat we daarna vinden is namelijk dat weliswaar de Heer zich bekend maakte aan Paulus, maar het is maar zeer de vraag wat Paulus dan van die Heer gezien heeft. De Heer sprak wel, ik ben Jezus die gij vervolgt, hij was het dus wel. Maar of u zich liet zien is nog maar de vraag. In ieder geval, zelfs als de Heer zich heeft willen laten zien, werd het toch een beetje moeilijk, omdat Paulus op dat moment blind werd. Zodat hij nooit veel gezien kan hebben. En daar gaat het maar om. En verder weten we niet precies wanneer de bekering van Jacobus was, want die heeft ook de Heer gezien. Maar het ligt voor de hand te veronderstellen dat de Heer zich aan Jacobus, de oudste zoon van Jozef en Maria dus feitelijk, de oudste natuurlijke zoon van Jozef en Maria, dat hij zich aan hem heeft geopenbaard nog voor zijn hemelvaart. Maar hoe dat ook zij, wij weten dat niet. En wat we wel weten, is dat de Heer zich dus verborgen hield, en dat zelfs in vele omstandigheden, ook als men hem zag, dat de mensen zelfs die hem kenden en hem zagen, hem niet herkenden. Zo verborgen was hij. En dat doet zich zelfs voor hier in Johannes 21, want er blijkt dat men de Heer herkent uit zijn manier van doen, hoogstwaarschijnlijk uit zijn spreken, omdat dat nou eenmaal overeenkomt met de aard van het Johannesevangelie. Men herkent hem aan het woord, want hij is immers het woord. Dus herkent men hem aan het woord. Ik zal u dat straks ook demonstreren dat het zo is. Maar men herkent hem niet eens aan zijn uiterlijk. Dat staat hier. Dat zit er een paar keer zelfs, hè. Want is pas later is het Johannes, dus de apostel die de Heer, of de discipel die de Heer lief had, die dan tot Peter zegt in vers 7, het is de Heer. Hij fluistert hem als waar in, het is de Heer. Johannes herkende hem, maar het is bekend dat Johannes, van wie steeds staat dat hij de Heer lief had, dat hij een veel intiemere band had met de Heer Jezus dan enige der andere apostelen, zodat je mag aannemen dat Johannes de Heer herkende ook niet op grond van zijn uiterlijk, maar juist op grond van het innerlijk van de Heer Jezus, wat hij waarnam en wat hij herkende. En later staat er in vers 12, dat Jezus tot hen zegt, komt herwaarts, houdt het middagmaal, en er staat er, en niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij? Maar waarom zouden ze hem dat vragen? Omdat ze hem aan de buitenkant, aan zijn verschijning dus, niet herkenden. Ja, hoe dat komt. Hij zag er wat anders uit, dus ik weet het niet. Maar het staat er nou eenmaal. Maar ze durfden hem niet te vragen, omdat ze toch wisten wie hij was. Dat staat erachter. Ze durfden niemand van zijn discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij? Wetende dat het de Heer was. Maar hoe wisten ze dat? Aan zijn spreken en waarschijnlijk zelfs gewoon aan zijn stem. Maar bij stem moet u niet meteen aan de toonhoogte denken en de manier van uitspraak, maar gewoon aan de manier van spreken als zodanig. Dat was namelijk ook al het geval met Maria. Dat weet je toch? Die dacht dat ze met de tuinman sprak. En toen zei de tuinman zei tegen haar, Maria. En toen bleek ineens wie hij was. Toch de tuinman, maar daar heb ik het nu vanavond niet over. Jij een die het land bebouwt, een hof bouwt en bewaart. De zoon des mensen, dat weet je toch wat die moet doen? Die moet toch de tuin, de hof bouwen en bewaren? Dat was hem ook. Maar goed, was een klein misverstand even. Maar in ieder geval, ze herkennen hem ook niet op zijn uiterlijk, maar aan de manier waarop hij zich gedroeg, aan de manier waarop hij sprak. En spreken, begrijpt u me goed, dat doe je niet eens alleen met de stem. Dat doe je met heel je wezen, met heel je lichaam. En dat deed de Heer ook. Daaraan herkenden zij hem. Maar als ze een foto van hem gemaakt zouden hebben, zouden ze hem op de foto niet herkend hebben. Dat is de gedachte. Op de foto is alle beweging weg, is alle geluid weg, is alles verstart. En dan is het maar de vraag, met wie hebben we daar te maken? Dat is heel wat anders. Let u er maar eens op. Nou, hoe dan ook. Wat we dus vinden, ook in deze hele geschiedenis hier, is dat de Heer zich openbaarde. Er staat het eerste vers en er staat het laatste vers van deze pericoop. Maar daartussenin lezen we steeds dat ze hem toch niet echt goed herkenden. Ze wisten wie het was. Eerst niet, later wel. Maar aan de buitenkant komen ze niet herkennen. Herkennen om de eenvoudige reden dat wat hier namelijk in deze geschiedenis wordt uitgedrukt en wat wij er dus uit moeten leren, dat is iets wat te maken heeft met de hele bedeling waarin wij leven. Ik krijg er nog kippenvel als ik eraan denk, maar ik had een paar maanden terug had ik daar een discussie over. Het was in Zuid-Afrika, dus kan u hier wel vertellen. Maar hadden we een discussie over, nou ik niet, want ik hield mijn mond stijf dicht. Maar er waren mensen die hadden het over dat men dit schriftgedeelte verkeerd uitlegde. Deze geschiedenis. En toen was er iemand die vertelde ons van ja, hij had eens iemand gekend, dat was zijn baas. Maar die gebruikte dan dit schriftgedeelte om de mensen voor te houden dat ze meer zelfvertrouwen moesten hebben. Want dat moesten de discipelen ook, want die moesten in alle vertrouwen iets doen wat ze anders nooit doen. Namelijk punt 1, overdag vissen. Nou, ik sta in Scheveningen, ik weet niet of dat u dat wat zegt, mij niks, maar het schijnt dat men alleen 's nachts vist, weet je veel waarom. Ja, ik kan het wel verklaren waarom, maar het schijnt dus dat men alleen 's nachts vist. Maar dan moesten ze overdag gaan vissen en bovendien moesten ze vissen met het net aan de verkeerde kant van het schip. Wat heel lastig is, vooral als u bedenkt dat aan stuurboord nog altijd het stuur van het schip zit of zat. En als aan stuurboord, dat is toch rechts, hè? Als aan stuurboord het roer zit, of wat er voor door moet gaan, dan kun je aan die kant in ieder geval geen net uitwerpen. Dat is erg lastig in elk geval. Je schip wordt waarschijnlijk namelijk onbestuurbaar. Dus het komt in je roer. Dat zit allemaal in de weg. Maar ze moesten het wel doen. Dus in plaats van links moest het net rechts. En in plaats van 's nachts moest het overdag. En die man die vertelde ons dat zijn baas dat verhaal gebruikte als een soort van pep talk. Dat is Engels, broeder Spaans. Broeder Spaans, dit is Engels. Pep talk, dat wil zeggen, dat is een praatje om mensen een beetje op te peppen. Hè? Dat is, in de voetbalwereld doen ze dat ook, in de sport, weet u wel. Nou goed, maar die man die pepte dus zijn personeel zo op. Ze moesten meer vertrouwen hebben, ze moesten ook maar eens dingen doen die wat ongebruikelijk waren. Want het kon best eens wezen dat het dan toch zolder aan de dijk zetten. Maar dat is natuurlijk een Nederlandse uitdrukking die ze daar in Afrika niet kennen. Nou, maar u begrijpt wat die man vertelt. Nou, die man die vertelt dus tegen ons vervolgens dat zijn baas er helemaal naast zat en dat hij de Bijbels misbruikt had. Want in dit verhaal, zei hij, gaat het niet om zelfvertrouwen, het gaat om gehoorzaamheid. Men moet de Heer gehoorzamen. Als de Heer zegt dat je overdag moet vissen met het net aan de rechterkant, dan moet je dat doen. Je moet doen wat de Heer zegt. Het gaat om gehoorzaamheid. Deze discipelen moesten de Heer gehoorzamen. Maar weet u, als je dat erin wil lezen, dan kun je de Bijbel openslaan wat je wil. En als je dat erin wil lezen, kun je dat op alle bladzijden lezen van de Bijbel. En bovendien, laat ik u dat dan eens eerlijk vertellen, mijn moeder zit er nou toch bij. Ik kan met de Bijbel dicht, kan ik u wel vertellen, dat het heel verstandig is om te doen wat anderen u zeggen. Ja, niet onder alle omstandigheden natuurlijk. Maar als je iemand nou kent die je hoog acht, hè, dan luister je daar toch naar. Het is toch vanzelfsprekend dat er ook in de maatschappij, in de samenleving in het algemeen, eenmaal mensen zijn die weten wat er gebeuren moet. En anderen moeten dat uitvoeren. Er moet een bepaalde vorm van discipline, van hiërarchie en dat soort dingen, dat moet er nou eenmaal wezen. Ja, daar ga ik dus niet verder op in. Maar daar heb je de Bijbel niet voor nodig om dat te leren. En als het dan waar is, natuurlijk is het waar, maar als het dan waar is dat er een schepper is en wij zijn schepselen, dan ligt het voor de hand dat het eerste wat van ons geacht vereist wordt, dat is dat wij die schepper gehoorzamen. Daar hoef je de Bijbel helemaal niet voor te lezen. Dat is vanzelfsprekend. Daar gaat het ook helemaal niet over. Nee. Sterker nog, als je zo de Bijbel leest, dan kunt u net zo goed zeggen dat hier staat dat we voortaan allemaal overdag moeten vissen met het net aan de rechterkant. Dan heb ik het verkeerde beroep gekozen. Nu waarschijnlijk ook. Hè? Want dan kun je net zo goed in zo'n verhaal. Dan kun je de meest vreemde dingen uithalen. Kun je zelfs ook leren dat stuurboord voortaan bakboord moet zijn, omdat aan bakboord moet voortaan het net hangen. Dus bakboord, hè? Het stuurboord moet voortaan net hangen, dus bakboord wordt voortaan stuurboord enzovoorts. Ik denk dat je beter het schip achterstevoren kunt laten varen, gewoon de mast aan de andere kant zetten. Nou, laat maar zitten, hè. Wat je er dan al niet uit kunt halen, dan kan ik u de hele avond mee aan het lachen krijgen als het moet. Hè? Als het niet zo serieus was. Kijk, zo, daar gaat het dus niet om. Wat ons hier geleerd wordt, is wat er zou volgen na de opstanding van Christus. Wat er zou gebeuren met de gelovigen nadat de Heer Jezus was opgewekt. Toch? Want dat is wat we hier vinden. Wat gebeurt er nu met de discipelen nadat de Heer is opgewekt? Nou, wat we vinden, punt 1, de Heer verbergt zich. Dat is de regel. Hij vertoont zich niet. Hij is wel bij ons, maar hij is achter die sluier. Hij maakt deel uit van de onzienlijke wereld. Die is net zo goed hier, en ik wijs naast me, maar dat is eigenlijk een meter te ver. Hè? Dat is net zo goed hier, ook binnenin mij, zal ik maar zeggen. Daar is de Heer namelijk ook, hè? Toch? Ja, bij u ook. Maar dat is de andere kant van het gordijn, dat weet u toch? Dat is de andere kant van die sluier. Hij is hier wel. Maar toch is hij in die geestelijke wereld waar hij deel van uitmaakt, oftewel in de hemel der hemelen. En bij nader inzien zeg ik altijd, is dat niet zo geweldig ver weg? Nee, het is zo. De Heer is immers in de hemel, maar tegelijkertijd staat er, de Heer is in ons, woont in de gelovigen en de Heer is in ons midden. Waarom? Omdat die hemel zelf zich uitstrekt tot op de plaats waar wij ons bevinden. Zodat andersom ook gezegd kan worden dat de gelovige in de hemel is. Ik zeg er altijd meteen achteraan. Daarom lees je niet in de Bijbel dat de gelovige naar de hemel gaat. Hij is daar al. Wat plaats betreft. Dat hij het niet zien kan, dat zit hem in de belemmering van zijn lichaam. Zit hem in het feit dat hij woont in deze aardse tent, die ook al in de Bijbel ook als gevangenis en als ballingschap beschouwd wordt, waaruit hij bevrijd zal worden in de toekomst. Dat is waar. Maar niet om ergens anders naartoe te gaan, want dat ergens anders was hij al. Hooguit om hier weg te gaan, dat zou je kunnen zeggen. Maar niet om ergens anders naartoe te gaan, want daar gaat hij niet naartoe, daar is hij namelijk al. Denkt u daar maar eens een poosje over na, hè? Ja, is echt niet zo moeilijk, hoor. Nou, hoe dat ook zij, de Heer verbergt zich. Hij is met ons, hij is bij ons, hij is in ons. Wij zijn in hem, maar wij zien hem niet. En dat is wat de Heer hier demonstreert. En de Heer demonstreert nog een paar dingen meer. Maar laat ik u maar eens meelezen in deze geschiedenis. Hier wordt namelijk uitgelegd hoe de Heer zich bekend maakt, dan wel openbaart, voor zover hij zich openbaart, aan de gelovigen. Dat staat er ook. Er staat, na deze openbaarde zich Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus, dubbele punt. Hij openbaarde zich aldus. Niet, ze wisten voortaan aldus. Maar hij openbaarde zich aldus. Hier wordt niet iets geleerd over de discipelen. Hier wordt iets geleerd over de Heere Jezus die zich openbaart en hoe hij zich openbaart en in hoeverre hij zich openbaart. Niet zo ver, maar hij doet het. Zodanig dat hij door de discipelen herkend wordt, maar tegelijkertijd zodanig dat degenen die hem niet kennen en die geen discipelen zijn, hem ook ongetwijfeld niet zouden herkend hebben. De discipelen hadden er al moeite mee. Ze kenden de inwendige mens van de Heer Jezus. Ze kenden zijn stem, ze kenden zijn manier van doen. Dat herkenden ze. Maar aan de buitenkant, als de politie langs gekomen was met het opsporingsbericht en zo, zouden ze hem niet herkend hebben. Dat bedoel ik maar. Want hij geleek niet op de foto. En daarmee uit. Nou. Hij openbaarde zich al dus. En dan lezen we dus vervolgens eigenlijk hoe de Heer zich openbaart ook in onze dagen. En dat wordt hier op typologische wijze uitgebeeld. En die manier van spreken, die manier van leren, zal ik maar zeggen, die is kenmerkend voor al die vier evangelisten. Voor Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Al die geschiedenissen, die spreken op een of andere wijze over de Heer. Hebben op een of andere wijze een profetische, symbolische, typologische of geestelijke, hoe je dat maar noemt, betekenis. En in plaats van eruit te willen leren dat wij de Heer moeten gehoorzamen, alsof we dat nog niet wisten, zouden we er beter aan doen te ons in deze geschiedenis te verdiepen en eruit te leren wie de Heer is en wat Hij doet. Hoe Hij zich gedraagt. En hoe de Heer hier ook geestelijke dingen uitbeeldt, opdat wij daaruit lering zouden trekken. Dat is de bedoeling van deze geschiedenis. Dat hoor je weinig. En ik realiseer me dat ik op deze plaats al heel weinig op deze manier schriftgedeelte besproken heb. Maar dat is een aardige gelegenheid om het dan nu eens te doen. Dus laten we verder gaan. Er staat in vers 2, er waren tezamen, en dan tel ik even, hè, zo. Er waren tezamen Simon Petrus, dat is 1. En Thomas, dat is 2. Die heette ook in het Hebreeuws Didymus. Dat kon hij ook niet helpen, maar goed. Hè? Ja. Sommige mensen heetten Didymus. Nou ja. Goed, 1 was Petrus, 2 was Thomas, bijgenaamd Didymus. En Nathanael, die van Cana in Galilea was. En de zonen van Zebedeus, dat zijn namelijk Johannes en Jacobus. Dat zijn er dan 5. En dan verder. En 2 andere van zijn discipelen. Moet je goed kijken. 5 discipelen bij name en 2 onbekenden. 5 en 2. Dan zitten we in Johannes. Dan, hè? We zijn het Johannes even gegeven. Lezen we over 5 en 2. Waar denk je dan aan? Hè? Inderdaad, ja. Aan 5 broden en 2 visjes, denk je, dat is inderdaad 7 natuurlijk. Het waren 7 discipelen die hier waren. Maar nog verdeeld in 5 en 2. En dan denk je aan 5 broden en 2 visjes. En waarom zou je aan 5 broden en 2 visjes denken? In de eerste plaats omdat het aantal klopt. In de tweede plaats dat bij nader inzien deze geschiedenis over broden en vis gaat. En dat notabene, die staat in vers 13. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. En als ik u gevraagd had hoeveel broden had hij en hoeveel vissen waren dat, had u misschien ook gezegd 5 broden en 2 visjes. Vooral als u niet geweten had waar het stond, dit vers. Want in Johannes 6 vinden we die geschiedenis van die spijziging van de 5000. En ze werden gespijzigd met 5 broden en 2 visjes. En hier worden de discipelen gespijzigd met broden en visjes. Maar de discipelen zelf waren 5 bij name en 2 zonder naam. Dan heb je al een verbinding, hè? Dan gaan we weer verder. Wat betekent de 5? Ik zal het niet vragen, dat neemt veel te veel tijd. Ik zal het u meteen vertellen. De vijf staat in ieder geval voor de genade, dank u wel, zo is dat. En vijf is ook het nummer, het rangnummer van de bedeling waarin wij leven. Het is dan ook de vijfde bedeling en dus de bedeling der genade. Daar moet je van gehoord hebben, zegt Paulus in Efeze 3, hè? Indien je maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is nu. Maar het kenmerk van die vijf is dus genade. Maar het kenmerk van de bedeling van de genade is dat in die bedeling van de genade Christus zich verbergt. Want in Efeze 3 heet deze bedeling eerst bedeling van de genade. Maar daarna in hetzelfde Efeze 3 heet deze bedeling bedeling der verborgenheid. Waarom? Omdat genade heerst. En genade heerst omdat de rechter, dan wel de koning, dat is toch dezelfde, omdat de rechter, oftewel de koning, zich verbergt. En als hij zich verbergt en dus geen recht doet, geen rechtspraak doet, geen vonnis uitspreekt of voltrekt, dan betekent het dat genade heerst. Maar dat is het kenmerk van onze bedeling. De Heer verbergt zich, wees er maar blij mee, want daardoor is het dat genade regeert. Of om het gewoon met de Hebreeënbrief te zeggen, de Heer is niet hier, maar de Heer is daarboven, zittend aan de rechterhand Gods. Zo kun je het ook zeggen. En zit daar op de troon der genade. Wees maar blij dat de Heer niet ingrijpt. Wees maar blij dat de Heer zich niet vertoont. Want als hij zich vertoont en als hij zou spreken tot de wereld en dan zou verschijnen in de wereld, dan zal hij spreken in grimmigheid en toorn en dan zal hij inderdaad komen om de volkeren te oordelen. De mensen in het algemeen. Wees maar blij dat hij het niet doet. Dan te bedenken dat zoveel christenen de Heer vragen of hij het alsjeblieft wil doen. Dank hem er maar voor dat hij het niet doet. Zoals Petrus zegt, de Heer komt wel, maar nu nog niet. Hij zegt, maar je moet de langmoedigheid Gods, want het is langmoedigheid Gods. Je moet die langmoedigheid Gods voor zaligheid achten. Want de Heer is langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Dat is het. En hij zegt erbij, dat is ook wat Paulus geleerd heeft. Waar Paulus in al zijn brieven over schrijft. Nou, die waarheid komen we hier tegen. De waarheid van de vijf is dat God zich verbergt. Na vier bedelingen, ziet u die vier vingers zo, hè? Na vier bedelingen komt de vijfde en die is van gehele andere aard. Dat is een heel ander ding, staat er tegenover. Vier staat voor de zienlijke dingen, de dingen die geopenbaard zijn, de stoffelijke wereld. Inclusief de vierde bedeling, namelijk die van de wet. Die gelegd is op het vlees, zienlijke dingen. Maar daarna komt iets heel anders, een vijfde bedeling, die niet behoort tot die vier, maar daar tegenover staat. Een vijfde bedeling waarin het niet gaat om geopenbaarde dingen, maar waar het gaat om verborgen dingen. Waar het gaat om de verborgen Christus en waarin het dus gaat om de geest van Christus. Ja, ja, een geestelijke aangelegenheid. En waarin het niet gaat om een geopenbaard volk van God in deze wereld van de vier, zoals in de vierde bedeling Israël, maar waar het gaat om een geestelijk volk van God, dat behoort tot een onzienlijke wereld, zoals het is in deze bedeling van de vijf. Dat is wat hier wordt uitgebeeld. Dat is ook de betekenis van die vijf broden uit Johannes 6. Dus verder gaan. Wie bracht er eigenlijk eerst brood? Wie is dat in de Bijbel die het eerst brood kwam brengen? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ja. Het klopt, maar ik verwachtte de naam Melchizedek, maar het is volstrekt juist wat u zegt, het is de Heer zelf. Maar ik bedoel dat de figuur van Melchizedek, die kwam en hij bracht brood en wijn. Maar Melchizedek is in ieder geval een illustratie van de priesterschap van Christus nu in deze tegenwoordige bedeling, die inderdaad brood en wijn voortbrengt, die het brood des levens is enzovoorts. En deze vijf broden uit Johannes 6 worden in Johannes 6 ook in verband gebracht met het manna wat uit de hemel is nedergedaald. De Heer zegt het zelf en hij zegt ook, ik ben dat brood. Maar tegelijkertijd zegt hij, ik ben die vijf broden. Of, ik ben het vijfde brood. Dat kan ook. Ik ben het brood, namelijk de vijf. Nou, hij is ook de vijfde steen, maar dat is een moeilijke, denk ik, vanavond. Nou, als je het niet weet, vraag het even aan David, dan komt hij er wel achter. Het was maar zo'n steentje, maar later vult het de hele aarde, heb ik gehoord. Maar dat zei Daniel, maar daar gaat het nou niet over, hè. Maar hij is de vijfde. Hij is degene die vanuit de onzienlijke dingen, want dat betekent die vijf, hè? De rest mag u vergeten. Hij is degene die vanuit de onzienlijke wereld ingrijpt in de gang van zaken van deze zienlijke wereld. Zie duim tegenover die andere vier vingers, dat verhaal is dat. En die Heer zien we hier ook. Naar de orde van de zienlijke wereld zou men 's nachts moeten vissen aan de linkerkant van de boot. En toen kwam de Heer van een heel andere kant. Als een echte Hebreeër, overigens. Maar hij kwam van een heel andere kant. En hij zei, nee, het moet overdag en aan de rechterzijde. Ja. Een ingrijpen vanuit de onzienlijke wereld in de gang van zaken op aarde. En dat blijkt vrucht te dragen. Nou, dat is waar die 5 voor staat. 5 staat voor dat wat vanuit de onzienlijke wereld komt en wat zijn invloed heeft, zijn uitwerking heeft in deze zienlijke wereld. En de werking van Gods geest in de gelovigen is niks anders dan de werking van die 5. Die zie je niet, maar die is er wel. Heb je ooit gehoord van Abraham? Abraham. Dat wist hij ook niet, want hij heette Abram. Abram. Maar zijn naam werd veranderd en ik kreeg er een 5 in. De letter H is dat, maar het is een cijfer 5. Die was er eerst niet. Of misschien ook wel, maar dan wist men het niet. Maar hij werd er later alsnog ingezet. Toen Abraham in gemeenschap leefde met zijn Heer in de hemel. Laat ik het maar heel eenvoudig zeggen. Toen werd die naam aangevuld. Daar moest nog een 5 in. En zo is het met ons ook. Dus we leven in gemeenschap met de Heer. Dan wordt die 5 actief. Dan wordt een verborgen Christus actief in ons leven. Dat is die 5. En dan komt het brood des levens in ons en heeft daar zijn uitwerking. 5 broden. Bij nader inzien kun je er 5000 mensen mee voeren. Voeden bedoelde ik eigenlijk trouwens, maar goed. Dat gebeurt wel eens meer zo'n verspreking. Maar bij nader inzien kun je er 5000 mensen mee voeden, maar het blijft 5. Daar gaat het maar om. Of nou 550 of 500 of 5000, dat maakt niet zoveel verschil. 5. Voor de geestelijke dingen. Goed. 5 discipelen bij name genoemd. 2 niet met name genoemd. Ook discipelen, niet met name genoemd. Waarom niet? Punt 1. Omdat ze een beeld zijn van de gemeente die nou eenmaal verborgen is. Een gemeente die in de wereld helemaal geen naam heeft. Ik heb het vanavond nog gemerkt, want ik was onderweg met zuster van de Put vanuit Wezep hier naartoe. En ik heb vanavond nog gemerkt, zij had het over samenkomsten aan de, wat was het ook weer, aan de Veenkade. En er werd nog een straatnaam. Ik ken al die straatnamen hier in Den Haag en omgeving niet. Maar het merkwaardig is dat gemeentes hebben geen namen meer. Ze horen het ook hoor, die horen eigenlijk helemaal geen naam te hebben. En omdat je ze toch wil aanduiden, noem je ze bij de straatnaam. Dat is heel lastig, vooral als ze verhuizen, hè. Want dan heet het ineens anders. Maar het heeft hier geen naam. Niet een mooie titel. De gemeente hoort namelijk niet in deze wereld. Dat is de grote onbekende. En dan moet je, het komt tegenwoordig niet meer zoveel. Maar vroeger moest je altijd invullen van wat voor kerk je was. Hè? Of vanuit geloof of godsdienst werd gevraagd. Ik vulde altijd in geen. Altijd niks. Er waren alleen mensen die waren dan zo handig, die zeiden, oh niks, oh dus vergadering van gelovigen, zeiden ze dan. Maar goed, dat is weer een ander verhaal, maar dat was alleen voor de insiders. Maar goed, maar hoe dat ook zij, we hebben dat niet, we hebben hier geen naam, we zijn hier de onbekende. Wij leven hier wel in de wereld, we maken geen deel uit van de wereld, wij horen ook eigenlijk helemaal niet in het bevolkingsregister ingeschreven te staan. Dat is heel wat anders dan dat een gelovige kritiek heeft op de gang van zaken in de regering hier in Nederland. Dat gebeurt ook. Er zijn gelovigen die denken dat het zo moet. Maar het is precies andersom. Een gelovige hoort eigenlijk helemaal niet in dat bevolkingsregister te staan. Eigenlijk zeg ik. Omdat hij in de hemel is opgeschreven. In het hemelse Jeruzalem. Dat zegt Hebreeën 12. Tot die gemeenschap zijn wij gekomen in de hemel zelf. Die daar is opgeschreven en daar burgerschap heeft ontvangen. Filippenzen 4 zegt het dus ook. Wat is het? Filippenzen 3 geloof ik. Nou hoor het ook zij, niet hier, maar daar. Vandaar dat die 2 discipelen zonder naam zijn. Omdat ze zonder naam zijn, in ieder geval alle uitbeelding van de gemeente hier. En ze zijn met z'n tweeën, ze horen bij elkaar trouwens, maar ze zijn met z'n tweeën. En ook dat vinden we al op de eerste bladzijde van het Johannesevangelie terug. Waar ook 2 discipelen zijn. Waarvan in ieder geval 1 geen naam draagt, maar die samen een uitbeelding zijn van de gemeente. Het zijn daar Johannes en Andreas, wij weten achteraf wie het zijn, maar aanvankelijk hebben ze niet eens 1 naam. Nou, aanvankelijk 1, hooguit 1. Beter is helemaal niet, maar je moet ze toch aanduiden. Dus heeft er één van de twee een naam. Want met z'n tweeën samen beelden ze uit de eenheid van de gemeente. En ze hebben talloze voorbeelden. Ik zoek ze nooit op, want het wordt mijn lijst te lang. Er zijn talloze voorbeelden van twee die tot één worden. En samen dan een uitbeelding zijn van de gemeente waartoe wij behoren. Ja. Emmausgangers is ook zo'n mooi voorbeeld. Twee mannen met één naam maar. Je moet ze toch aan kunnen duiden. Kleopas. Dat betekent zoiets als de heerlijkheid van de vader of zoiets. Dat is een exacte beschrijving van de roeping van de gemeente eigenlijk. Maar daar gaat het nou niet om. Maar die twee mannen zijn een beeld van de gemeente. Je hebt daar precies hetzelfde. De Heer openbaart zich aan hen, maar ze kennen hem ook niet. Ze hadden minstens maanden, maar vermoedelijk jaren met hem opgetrokken. En hij liep daarnaast en ze kenden hem niet. Ja, er staat hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Maar niet de mensen kenden hem dus niet. Toch herkenden ze hem later, en om de eenvoudige reden, dat hij hun onderweg had uitgelegd over hoe dat zat met de wet. Dat de wet namelijk sprak over het lijden en sterven en de opstanding van Christus. En toen hij dan ook het brood nam en een... Merkt u het? Dat heb ik helemaal niet van tevoren bedacht, wat ik u nou sta te vertellen. Maar het klopt toch altijd, zulke dingen. Toen hij dus het brood nam... Hè? Toch weer brood, hè? Toen hij dus het brood nam, brak hij het en gaf het hun. En toen wisten ze ineens wie hij was. Waarom? Gewoon omdat hij hun onderweg had uitgelegd over hoe het eigenlijk zat met dat brood. Met dat brood namelijk, het was ongezuurd brood, want het was de dagen van Pascha. Toen, de dagen van ongezuurde broden. Het feest was nog in volle gang. Omdat hij aan het uitgelegd, uit de wet natuurlijk, dat brood een type is van Christus. Dat de paaslam dat is een type is van de Messias. Maar dat het brood dat ook is en de wijn van die tafel enzovoort. Wat lag nog meer voor de hand? Dat juist die dingen die toen op dat moment aan de orde waren, namelijk het feest van Pascha en feest van ongezuurde broden, om dat uit te leggen aan die mensen, dat een beeld was voor de dood en opstanding van de Messias. En het had zojuist plaatsgevonden. En toen hij dan ook dat brood nam, toen drong het tot en door hoe het zat. Ja, er staat ook dat hij hun bekend geworden was in het breken van het brood. Nee, er staat niet dat hij hun bekend werd aan de littekens aan zijn handen. Dat kan wel zo geweest zijn, maar dat staat er niet. Er staat, hij is hun bekend geworden door het breken van het brood. In het breken van het brood staan. Ze zeggen het namelijk zelf, deze Emmausgangers. We zijn het type van de gemeente. Die de Heer kennen. Niet van aangezicht, daaraan hebben ze hem niet herkend. Juist niet aan de buitenkant, maar wel uit het type waarin de Heer zich verbergt. Of waarachter de Heer zich verbergt. En hetzelfde type van het brood hebben wij vandaag nog op de zogenaamde avondmaaltafel. Precies hetzelfde. Daar zien we ook de Heer. Dat is niet de Heer. Maar daarin verbergt hij zich. Of als u het liever andersom hebt. Voor zover hij zich openbaart, openbaart hij zich daarin. In die tekenen. Ja, zo is dat. En wat dacht u van dat de discipelen bij het graf kwamen? En wat vonden ze daar? Twee mannen in witte klederen. Dat is het resultaat van de opstanding van Christus. Dat was niet Christus. Ze zijn ook niet een type van de Heer. Ze zijn een type van de gemeente. Ze zijn een type van diegenen die de Heer trouw zijn. Die bekleed zijn met de gerechtigheid van Christus. In witte klederen dus. Die zich bevinden in het graf. Zoals wij met de Heer gestorven en begraven zijn. En in zekere zin nog steeds dood zijn voor de wereld. Want zegt Paulus in Galaten. Wij zijn der wereld gestorven. Wij zijn nog steeds in dat graf. En van de wereld buiten gesloten. Ja, dat is typologie. Wij zijn net als die lui met David in die spelonk van Adullam. Weet, dat kent u toch in dat verhaal, hè? Denk ik wel, hè? Dat is precies hetzelfde. Dat is ook een graf voor een spelonk. Dat is precies hetzelfde. Wij behoren tot diegenen die gekozen hebben voor de zoon van David. En dus met hem deel uitmaken van die gemeenschap die buiten Jeruzalem is, buiten de legerplaats, in de rots, in het graf. Van mijn part, maar daar met hem verbonden zijn. In afwachting van het moment dat het ook deze zoon van David uiteindelijk toch koning zal zijn in Jeruzalem. Nou, dan heb je een preek in een preek even gauw gekregen. Hè? Zie, je vindt dat in de hele Bijbel zo terug. Die twee mannen in witte kleding zijn dus een beeld van de gemeente. Je komt ze later weer tegen trouwens. Want de laatste keer dat de Heer zijn voeten zette op de aarde, waar was dat? Dat is dezelfde plek waar hij voor het eerst zijn voeten weer zal zetten in de toekomst. Op de Olijfberg dus. Daar voer hij ten hemel. En wat achterbleef, nadat hij weg was, wel wat bleef er achter. diezelfde, dat staat er niet bij, maar diezelfde twee mannen in witte klederen enzovoorts. Een beeld van de gemeente. En zo gaat het nog veel verder door, tot het eind van Handelingen aan toe, waar je zelfs Paulus vindt op een schip met als teken, Castor en Pollux, ja, tweeling, sterrenbeeld, tweeling. Een tweeling, maar een tweeling is een beeld van de gemeente. Waarom? Omdat de gemeente een volk is vergaderd uit twee, namelijk vergaderd uit Jood en Heiden. Dat verzin ik niet, dat staat gewoon in Efeze 3, we hebben daar vorige keer min of meer over gesproken. Waar die twee tot één gemaakt zijn, omdat de middenmuur des afscheidsels verbroken is. En die twee Jood en Heiden, die zo nadrukkelijk van elkaar gescheiden werden door de wet, want daardoor werden ze gescheiden, die zijn tot één gemaakt omdat God die middenmuur, die wet dus, teniet had gedaan. Die heeft hij namelijk aan het kruis genageld enzovoorts. En Jood en Heiden, wanneer zij komen tot Christus, zijn één in Christus. Zodat twee tot één worden in Christus. En overal waar je dus twee man of twee dingen ziet optreden, terwijl ze eigenlijk bij elkaar horen, zodat je die twee ziet optreden als eenheid, zijn ze een uitbeelding van de gemeente. En de mooiste ben ik nog vergeten, die moet ik nog even noemen. Want in diezelfde dagen van de opstanding van Christus werd ook gebracht het offer van de eerstelingengarf. En dat is een beeld van de opstanding van Christus, de eerste vrucht van de oogst. Het heeft te maken met de opstanding van Christus zelf. Dat is de oogst, terwijl er eigenlijk nog geen oogsttijd is. Het zou nog zelfs 7 weken duren voordat de echte oogst zou zijn. Maar daarna, 7 weken later, als de echte oogst zou daar zou zijn, dan zou men als eerste vruchten van de oogst weer aren moeten inzamelen, die moeten bewerken, brood van maken, 2 broden. Maar die 2 eerstelingenbroden vormen samen het ene offer. Het zijn 2 offers. Dus 1 offer van de eerstelingenbroden. En die 2 broden zouden moeten genomen worden door de priester. De priester moest ze in zijn handen nemen. Elke hand 1, denk ik dan maar. Maar dat maken we zoveel niet uit. Hij moest de brood in zijn handen nemen. En letterlijk, in de vertaling niet, maar letterlijk staat er, hij moest bewegen met de broden voor het aangezicht des Heeren. Die priester moest dus in zijn handen nemen en hij moest bewegen. Ik weet niet hoe je dat deed, misschien een beetje. Ik weet het niet. Hoe beweeg je met 2 broden in je handen die je opheft tot de Heer? Hoe doe je dat? Maar wat er uitgebeeld is dat de priester beweegt, namelijk leeft. Het gaat om een levende priester. En dat is uit een beeld van Christus die opgestaan is. Uit de dood. Die hoge priester is geworden wegens de kracht des onvergankelijke levens. En wat is er in zijn handen? De gemeente natuurlijk. De gemeente. 2 broden. Als beeld van de gemeente. Levend omdat het zich bevindt, omdat de gemeente zich bevindt in de hand, of handen zo je wilt, des Heren. Bij nader inzien, als ik moest kiezen hoe ik ze brood moest vasthouden, nam ik ze tegen elkaar aan, zo samen, zo in de handen, zo. Hè? Niet links één en rechts, maar zo samen, links en rechts bij elkaar. 2 tot 1 geworden. Daar heb ik nog een reden voor. Is namelijk niet meer 2 maal 5, maar is het gewoon 10 geworden. En zo hoort het ook eigenlijk. Maar laat ik daar nog niet op ingaan, want anders verdwaal ik vanavond helemaal. Hè? Goed, nou, gaan we terug naar dit schriftgedeelte. Die 2 discipelen zonder naam, de onbenoemden, zijn dus zoals altijd elke 2 onbenoemden, zijn ze een beeld van de gemeente. En de 5 staat voor de verborgene dingen. En die gemeente komt inderdaad tot stand in deze bedeling waarin de Heer zich verbergt en waarin zelfs de gemeente voor de wereld verborgen is. Dat is wat je zo uit vers 2 haalt. Dan moet je natuurlijk wel wat van typologie weten, maar je vindt het er zomaar in terug. En dan ga ik verder. Er staat er dat Simon zegt, ik ga vissen. Nou ja, er was al tot hem gezegd dat ze vissers van mensen zouden worden. En het was een gewone vak. En als je niet meer weet wat je moet, kun je nog altijd gewoon je beroep gaan uitoefenen. Dat vind ik ook altijd, hè. Kun je altijd nog gaan vissen. Peters deed het ook. Ik ga vissen. En ze zeiden, we gaan met u. Dus ze gingen samen vissen. En ze gingen terstond in het schip. Waar heb ik dat toch meer gelezen? Zij gingen in het schip. Heel goed, Matthäus 13. Er was een grote schare verzameld. En de Heer die ging in het schip en stak van wal. Daar komt de uitdrukking waarschijnlijk vandaan. Hij stak van wal en dus begon hij te praten, maar wel vanuit het schip. We zijn weer in een boot, hè. Vanaf het schip, drijvend op het water, sprak hij tot de scharen aan de oever. Waarover? Het is jaren geleden, maar dat heb ik hier heel uitgebreid besproken. Waarover? Over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Staat erbij in Matthäus 13. Gelijkenissen over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Waarom? Omdat in die bedeling van de verborgenheid de zaligheid niet meer in Israël is, maar gezonden is aan de heidenen. En het land, het droge land, is een beeld van Israël, maar de zee is een beeld van de valkeren. En de Heer vanuit het schip, de Heer spreekt vanuit het schip tot de scharen aan de oever, omdat daarmee uitgeduid wordt dat er de tijd zou komen dat vanuit de heidenen, en wel vanuit het schip op de water, dus eigenlijk vanuit de gemeente, want het schip is gewoon een beeld van de gemeente, dat vanuit de gemeente de boodschap gebracht zal worden tot Israël. Dat is de omgekeerde wereld. Zo hoort het helemaal niet, maar zo zou het wel gebeuren. Dat is net als dat vissen overdag aan de rechterkant. Dat hoort ook helemaal niet, maar dat zou wel gebeuren. Ja. En er zijn nog veel meer van die schepen in de Bijbel met allemaal dezelfde betekenis. Maar we zullen ze maar gewoon door laten varen deze keer, hè? Als de storm hen dat tenminste niet verhindert. Nou goed. Dus de discipelen deden wat de Heer eerder al gedaan had. En toen de Heer dit deed, was het een uitbeelding van het eind van de bedeling der wet en het begin van de bedeling der genade, de bedeling der verborgenheid dus. En wat vangen ze? Niks. Nee, niks. Er staat trouwens ook, en in die nacht vingen zij niks. Het was nacht en ze vingen niks. En dan moet je eens kijken, lees ik even verder. Dan staat er, en als het nu morgen stond geworden was, stond Jezus op de oever. Daar heb ik net één woord te veel gelezen. Maar als ik nou eens lees, als het nu morgen stond geworden was, stond Jezus op. Dan weet u toch waar het over gaat, hè?
Ja, opstanding.
Natuurlijk, maar dat is dit ook. Daar gaat het hier namelijk over. Overdrachtelijk, maar daar gaat het wel over. Hier verschijnt namelijk de opgewekte Christus. Wanneer? Als het licht wordt, uiteraard. Ja, dat kan het toch niet anders, mensen. Wie is de Heer eigenlijk? Volgens ditzelfde Johannes evangelie. Hij is het licht der wereld. Dus als de Heer verschijnt, dan is het dus morgens vroeg. Oftewel, dan wordt het licht. Terwijl de zon opgaat, gaat ook de Heer op. En als in, ja, dat is, klinkt wat raar, maar zo staat het ongeveer in Jesaja. Dat het volk wat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien enzovoort. Ze zeggen wij, dat is kerstfeest. Dat is een klein misverstand. Kleintje maar, het is een klein misverstand. Want eigenlijk ging het licht pas op toen de Heer opstond uit de dood. Dus eigenlijk Pasen. Ja, als het echt weer licht wordt. Nou, hoe dat ook zij, in de morgen stond, wat op zichzelf een beeld van opstanding is, want het opkomen van de zon is al een beeld van de opstanding van Christus. In de morgen stond Jezus op de oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Want ze hadden nou een nacht lang gevist en niks gevangen, nou is de vraag, hoe komt dat? Dat wordt nu uitgelegd. Punt 1, het komt omdat het nacht was. Daarom ving men niks. Je zult zeggen, maar in de nacht moet je toch vissen. Jawel, maar we hebben het hier over andere zaken. Wat er namelijk gebeuren zou na de opstanding van Christus, is dat de nacht zou komen over de wereld. En de wereld is nog steeds in die nacht. Dat staat talloze malen in de voorgaande hoofdstukken in dit Bijbelboek. In Johannes 3 was het de eerste nacht die in Johannes genoemd wordt. Dit was de laatste nacht die genoemd wordt. Van de zeven. Maar in Johannes 3 is de eerste nacht die genoemd wordt, waar staat Nicodemus kwam tot de Heer bij nacht. Wat ik nog altijd bijzonder verstandig vind. Want als het nacht is, waar zou je dan naartoe gaan? Ik stel de vraag altijd andersom. Dat doe ik expres hoor. Ja. Dat vind ik nuttig, ja. Als het nou nacht is en je wil ergens naartoe, wat weet je, waar ga je dan naartoe? Naar een plek waar het licht is. Dan ga je dus naar de Heer. Al was het alleen maar omdat in de schrift staat dat het volk wat in duisternis wandelt zou een licht zien. Het licht zou de Messias zijn. Toch? Dat is heel verstandig. Later staat er ook, later hoofdstukken verder, wordt Nicodemus weer genoemd. Ik weet niet zo gauw waar. Maar er staat er ook uitdrukkelijk bij. Dat was die man die in de nacht tot Jezus ging. Maar op het moment dat gezegd wordt, was hij inmiddels tot geloof gekomen. Wat dacht u dan? Als je in de nacht bent, kun je maar het beste tot de Heer gaan. En de wereld is in de nacht. Men zou tot de Heer moeten gaan. En toegepast op Israël, want hij was de leraar Israëls. Zij leefde onder de wet, maar de wet is in ieder geval schaduw. En schaduw is echt duisternis. Waar schaduw is, dringt het licht niet door. En de wet mag dan een schaduw zijn van toekomende goederen, maar de wet is dan dus wel degelijk nacht. En dat volk wat onder die wet en dus in de duisternis leefde, moest komen tot het licht wat over hen zou opgaan. En toen kwam het licht en wat deden ze? Had weglopen. Dat staat namelijk in Johannes 3. Want daar staat, wie gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, staat er. Ik heb er jarenlang mee getopt hoor. Want wat betekent dit nu weer? Hoezo is al veroordeeld? De mens komt toch pas later voor de troon van God te staan of zoiets. De jongste dag of zo. Maar er staat, nee, die is al veroordeeld. Waarom? Maar er staat erachter waarom dat zo is. Wat het betekent namelijk. Er staat namelijk, en dit is het oordeel, namelijk dat het licht in de wereld gekomen is, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want toen ze mochten kiezen voor licht of duisternis, kozen ze voor duisternis. En het oordeel wat nu rust op de ongelovige mens, en dus op de hele schepping in het algemeen, is dat de duisternis is. En dat het licht dat in de wereld was, zich heeft teruggetrokken uit de wereld. Dat zei de Heer ook, zelfde Johannes Evangelie. Wandelt in het licht terwijl het licht bij jullie is. Of komt tot het licht terwijl het licht bij u is. Want het licht zou weer weggaan. Het licht zou weer terugkeren. En zou de wereld in duisternis achterlaten. Met die verstande dat als wij ons wenden tot de Heer in geestelijke zin, dan zullen we ook in geestelijke zin in het licht wandelen. Ook al valt hier alle verlichting uit vanavond nog, bij wijze van spreken, dat nog bevinden wij ons in het licht van Christus en het licht van zijn woord. En als we in zijn licht wandelen, hebben we blijdschap, hebben wij gemeenschap met elkaar, zegt 1 Johannes 1. En indien we in het licht wandelen, dan reinigt hij ons ook van alle zonden. Dat staat er ook allemaal nog. He? Dat licht. Maar het oordeel waaronder de wereld, waaronder de ongelovigen leeft, is het oordeel dat zij leven in de duisternis die zij zelf gekozen hebben. Dat is niet het oordeel van de jongste dag. Dan wordt men geworpen in de buitenste duisternis. Dat is nog verder. Maar men leeft nu al in duisternis. De wereld leeft in duisternis. En dan zijn er nog christenen die kritiek hebben op de wereld. Ze zeggen, ze doen alles verkeerd. Ze maken de verkeerde wetten. Ze hebben de verkeerde leefregels. En ze zeggen, ja, wat had u dan gedacht? Ze hebben geen andere wetten, geen andere leefregels nodig. Ze hebben licht nodig. Ja, ja, dat is zo, ja. Je kunt bidden voor Nederland, maar wat Nederland nodig heeft is niet een betere regering. Hoewel ik me best een betere kon voorstellen overigens, maar daar gaat het nou niet om. Slechter ook wel. Dat zegt me niks. Wat de mens nodig heeft is licht. En zolang dat er niet is, gebeurt er verder niks. Zie. Men leeft namelijk onder die toorn God, zegt Romeinen 1. Oftewel, men leeft onder het oordeel, zegt Johannes 3. En in die nacht, in die duistere wereld, is geen enkele vrucht te vinden van het werk van Christus. Wat doet het licht in de duisternis? Niks. Want waar het komt, is er geen duisternis meer. Wat wordt er voor vis gevangen in de nacht door de discipelen? Niks. Uiteraard niet, zou je moeten zeggen. Als je tenminste overdrachtelijk toepast, als je het geestelijk ziet. Natuurlijk niet. Want de wereld is in duisternis en daar is geen leven. Er zit een hele vis, in de hele zee zit helemaal geen vis. Daar kun je niks uit vangen. De wereld draagt geen vrucht nu. Vrucht is er pas wanneer het licht in de wereld verschijnt en de wereld niet meer de duisternis liever heeft dan het licht, maar het licht liever heeft dan de duisternis. Dan is er pas vrucht. En dat gebeurt in onze dagen niet. Vandaag niet, morgen ook niet. Gebeurt wel in de toekomst, natuurlijk niet zo gek lang, daar gaat het niet om. Maar vandaag niet. Want kenmerkende van onze bedeling is dat de wereld in duisternis is en dat het licht zich heeft teruggetrokken uit deze wereld. Hij heeft de wereld overgegeven aan onreinheid, aan de zonde en aan de duisternis in het algemeen. En overal waar het licht verdwijnt, daar blijft duisternis achter. En de opstanding van Christus, de overwinning die Christus behaald heeft, heeft voor de wereld tot op heden geen enkele uitwerking om de dood eenvoudige reden dat het nacht is en men heeft de nacht gekozen. En men komt niet tot de Heer. Daarom is er geen vrucht. Vrucht is er pas waar het licht verschijnt. kan zeggen dat wat de wereld betreft in de toekomst, maar daar gaat dit schriftgedeelte Johannes 21 niet over. Licht is er namelijk wel, maar wanneer we dat licht zoeken in deze wereld, dan vinden we het niet, omdat de wereld in duisternis is. De wereld is in de nacht. Maar van de gelovigen staat, gij zijt niet in duisternis. Gij zijt niet des nachts. Hè? Maar we zijn desdaags, maar kinderen zijn kinderen des lichts. Dat is 1 Thessalonicenzen 5. Wanneer wij namelijk komen in het licht en kiezen voor dat licht van die reizende zon, van die opgaande zon, zal ik maar zeggen. Wanneer we kiezen voor de Heer die het licht der wereld is, zal blijken dat het dan ook inderdaad teruggedragen wordt. Daar waar men komt tot het licht, daar draagt het licht ook vrucht. Vooropgesteld dat het net aan de goede kant hangt. Die dingen hangen met elkaar samen, daar mag je niet kiezen hoor. Je mag niet kiezen voor wel overdag vissen, maar dan het net toch links. Dat bestaat niet. Nee, overdag hangt het net rechts. Dat is heel lastig. Ik zei al, het schip was stuurloos, maar dat maakt niet uit, want we hebben een stuurman die daar geen problemen mee heeft. En bovendien, ik ken één schip wat oostwaarschijnlijk, nee, helemaal zeker wat mij betreft, geen roer had en dat heel goed terecht kwam. Dat was Darik. Ja, ja, zo was dat, hè. Dat ging heel goed. Hadden ze alleen maar een venster naar boven, meer hadden ze niet nodig. En dat is wat wij ook nodig hebben. Venster naar boven, meer niet. He? Dus wat het net aan de rechterkant betreft, een stuurboot, dat geeft niks. Een stuur heeft er geen last van. Is net namelijk nergens voor nodig. Maar overdag hangt het net rechts. En de rechterkant is tegelijkertijd de bovenkant. Dat moet u maar eens onthouden. De rechterkant is ook de bovenkant. De rechtse kant is namelijk de kant van de hemel. En de linkse kant is de linkerkant. En als u een goed woordenboek hebt, staat er meteen bij dat dat dus de verkeerde kant is. Want link betekent verkeerd. Dat betekent het woord. Niet het linkse handje mag je niet gebruiken, dat is het verkeerde handje. Nee, links betekent verkeerd. Dat staat gewoon in het woordenboek, zo is dat nou eenmaal. En rechts betekent goed. Namelijk recht. Echt hetzelfde. De rechterhand is de rechterhand uiteraard. En de linkerhand is de linkerhand. Weet u wel, zo is dat. De rechtse kant is namelijk de goede kant. En de goede kant is in ieder geval daarboven. Ja, ik bedoel dus inderdaad dat als wij, stel nou dat wij onszelf zien als deze discipelen, als vissers van mensen, de gemeente enzovoorts, en al die mensen in die boot enzovoorts. Goed, dan gaan we vissen. Hè? We gaan evangelisatie bedrijven of zoiets. Ik heb eens iemand horen zeggen, we gaan openluchten. Want dat is een werkwoord geworden, hè? Dat weet je toch, hè? Wij zouden hebben geopenlucht, jij openlucht en hij openlucht. En goed. Heel mooi woord vind ik dat. Ik geloof niet dat het in het woordenboek staat. Maar het is heel mooi. Nou, in ieder geval, nou gaan we evangeliseren met een moeilijk woord. Waar doen we dat? In de wereld of in de hemel? Anders gezegd, wat hebben wij in gedachten als wij het net uitwerpen? Of de lijn uitwerpen, hè, om dan het lied uit de bundel maar eens aan te halen. Waar denken wij dan aan? Denken wij aan de bekering van de wereld? Of denken wij eraan dat mensen toegevoegd worden aan de gemeente die is gekomen tot het hemels Jeruzalem? En die daarop geschreven staan uit Hebreeën 12. Ik moet u zeggen, als ons doel is de bekering van de wereld, opdat het werk van Christus vrucht zou dragen in de wereld, dan moet ik u zeggen, daar is geen vrucht. Dat is onbegonnen werk, dat heeft geen enkele zin. Dan kun je hem net uitwerpen, heb je het erg druk mee de hele nacht, maar het blijft donker en je vangt niks. En dan niet zeggen, dan moeten we er maar eens harder voor bidden, want het helpt namelijk niks. Want het is nacht en het net hangt links. En dan vang je dus niks. Nee. En pas dan kun je eventueel zeggen dat we moeten doen wat de Heer gezegd heeft, maar nou overdrachtelijk. Namelijk bij dag vissen. In het licht van Christus en het licht van het woord van God. En dan weet je meteen dat het net aan de rechterkant hangt. Dat kan niet missen. Want al wat God doet in onze bedeling wordt in verband gebracht met Gods rechterhand. En dus rechterkant, want dat is toch hetzelfde. Ja, ja. Gods rechterhand doet krachtige daden. De linkerhand niet. Weet je met welke hand de Heer de hemel geschapen heeft? Staat in de Bijbel? Ik heb gisteren nog gelezen, een beetje toeval, maar ik heb gisteren nog gelezen. Met de rechterhand. En de andere hand wordt niet eens genoemd, maar dat moet de linker geweest zijn. Daar heeft hij de aarde mee gemaakt. Dan weet je meteen waarom er van alles mee verkeerd is. Nee, dat is nou helemaal zo. Gods rechterhand doet krachtige daden, de linkerhand niet. Met zijn rechterhand heeft hij de hemelen uitgebreid. Ja, ja. Het is die rechterhand waar staat dat die hand uitgestrekt wordt. Dat hij die uitsteekt vanuit de hemel naar de aarde. Dat is de werking van die vijf, weet je wel. Vanuit de hemel naar de aarde. Met zijn rechterhand grijpt hij de gelovigen. Leidt hij eventueel de gelovigen. Het is maar wat je eronder verstaat natuurlijk. Maar in ieder geval, het is die rechterhand die tot ons komt om hulp. Of anders gezegd, dat hebben we een heel ander verhaal. We zeggen het is de Heer die zit aan de rechterhand Gods. Maar daar heb je hem. De Heer die zit aan de rechterhand Gods. Die onze hoge priester, onze pleitsbezorger, onze voorspraak, onze advocaat is. Of hoe het allemaal maar heet. Aan de rechterhand Gods, niet aan de linkerhand. Nou, daar gaat het nou om. Het net moet dus aan de rechterkant. Want als wij evangeliseren, of laat ik het anders zeggen, als het woord van God komt tot de zondaar, dan heeft dat tot gevolg misschien dat die zondaar komt tot aanvaarding van Christus. Dat zou kunnen, laten we het hopen. Maar dat leidt niet tot de bekering van de wereld. Integendeel, dat leidt tot toevoeging aan de gemeente die zalig wordt, namelijk die gemeente die in de hemel is opgeschreven. De wereld wordt er niet beter van, de wereld wordt er eerder slechter van. Omdat er alweer iemand onttrokken is aan het rijk van der duisternis. Dat bedoelde ik, ja. Waarom stopte ik? Het rijk van de boze wou ik zeggen, maar het rijk der duisternis, ja, precies. Want wij worden getrokken, door Gods rechterhand uiteraard, uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat wil zeggen, waar we waren, was het duister, maar dan wordt het nou niet ineens licht. Nee, wij worden uit die duisternis gehaald. Blijf daar gewoon duister. We worden overgezet uit deze wereld naar een toekomende wereld. Uit de tegenwoordige boze eeuw en worden gezet in de toekomende eeuw waarin Christus regeert. Maar die eeuwen zelf blijven precies zoals ze waren. De een is duister, de ander is licht. De een is hier op aarde, in de zinnelijke wereld, tot op heden althans. En de ander is een hemels koninkrijk, een verborgen koninkrijk. Maar daar is het licht. En alleen aan die kant draagt het vrucht. Dus ik heb altijd wat schik als er weer eens van die mensen komen zeggen, wat heeft 2000 jaar christendom de wereld nou gebracht? Dan denk ik altijd, hopelijk niks. En dan word ik nooit in teleurgesteld, want dat blijkt toch zo te zijn. Dat bedoelt men ook altijd, niks namelijk. Maar die vraag stelt, bedoelt men al dat het christendom de wereld niet verbeterd heeft? Nee, dat klopt, maar het was ook niet de bedoeling. Nee, ik wil niet zeggen dat het allemaal zo geslaagd was, dat is weer wat anders. Maar je moet niet de verkeerde verwachtingen hebben. Als je verwacht dat de kerk of de gemeente of hoe het maar heet, de wereld had moeten verbeteren, dan heb je de verkeerde verwachting gehad. En als je dan teleurgesteld bent, komt dat gewoon omdat je inderdaad de verkeerde dingen als ideaal hebt gehad. Het gaat niet om de bekering, de verbetering van de wereld. Het gaat om het toevoegen aan hen die een hemelsburgerschap ontvangen in deze tegenwoordige bedeling. En als God gewild dat de wereld bekeerd werd, had hij dat ook in deze bedeling wel kunnen doen, maar hij doet het niet. Kan hij dat dan? Jazeker, want in de volgende doet hij het. In de volgende bedeling, dan wordt met geweld, inderdaad, het koninkrijk Gods, koninkrijk van de Messias dus, gevestigd ook op de aarde. En wie niet tot geloof wil komen, nou die verdwijnt dan maar van de aarde, dat is heel gemakkelijk. Als op de aarde het koninkrijk moet komen, kan dat doordat alle mensen tot geloof komen. Maar het kan ook dat alle mensen die niet tot geloof willen komen, van de aarde verwijderd worden. Dus je kan altijd nog een etage lager. Dat staat toch in de profetie dat het zo gaat? Waarom is dat in het verleden niet gebeurd dan? Waar wachtte dat dan op? Ik zal u zeggen, op niks hoor. Op niks. Ja, het is moeilijk, maar het wachtte op niks. Het kon toen gebeuren. Als God gewild had, had hij het toen kunnen doen. In ieder geval staat het zo zelfs in de schrift. Maar het is niet gebeurd omdat hij het niet wilde. Want wat hij wilde, was eerst uit deze wereld zijn eerstgeborene halen. Nou praat ik over, niet over de Heer Jezus zelf, maar praat ik over de gemeente. Een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Want de eerstgeborene, zegt ook de wet, is bestemd voor de Heer. En dus eigenlijk bestemd voor de tempel. En dus, overdrachtelijk, bestemd voor de hemel. En de eerste gelovigen, de eerste die hun vertrouwen op deze Heer Jezus gesteld hebben, de Messias gesteld hebben, zijn ze bestemd voor een hemelse toekomst en erfenis. Daar houdt God, daar houdt Christus zich mee bezig. De verzameling van een volk voor zijn naam. Die wordt niet gevist, wordt niet bij elkaar gebracht aan de linkerkant van de boot met het net enzovoort in de nacht. Maar in tegendeel, klaar ligt de dag. Aan de rechterkant. Niemand vist dan, natuurlijk. U zegt dat kan helemaal niet. Nee, maar het kan wel. Maar de hele roeping van de gemeente is het resultaat van alle dingen die volgens de wereld niet kunnen, maar die wel kunnen bij God. Daar gaat het om. Het is één groot wonder, maar dat is het kenmerk van onze bedeling. Waarin de Heer vanuit het verborgene deze wonderen doet. Nou, dat is wat hier dus uitgebeeld wordt. De hele nacht vingen ze niets. En toen morgen stond geworden was, kwam de Heer tot hen en zei, er staat er, toen stond Jezus op de oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Maar dat heb ik al uitgelegd. Zij kennen hem niet. Hij verbergt zich nog steeds. En zij herkennen hem ook niet. Nee, het was nacht geweest. Ze hadden 's nachts gevist aan de linkerkant van de boot. En het was helemaal niet de bedoeling. Want waar je aan de linkerkant van de boot in de nacht vist, daar ken je de Heer niet. En ik bedoelde elk woord nu overdrachtelijk. Dus gewoon voor u om te oefenen. Hè? Als je namelijk een evangelie predikt met een horizontaal uitzicht, met een horizontale aardse verwachting, een boodschap tot verbetering van de mensen, van de zondaar en van de wereld, dan bereik je niets. Dat is punt 1. En punt 2, maar dat is veel belangrijker, is, dan ken je de Heer niet. Want de Heer zelf wil dat helemaal niet, die doet dat niet. Zie. Let maar op, want als de Heer zegt, vraag dan, hebt gij niet enige toespijs? Leuk woord is dat, toespijs. Dat gebruikten wij thuis ook, maar dat was dan voor de paap. De paap, we wonen een beetje de kant van Utrecht op. Goed, nou. Dat is bij ons toespijs, maar in de Bijbel is toespijs niet iets wat erna komt. Zoals mosterd, hè. Maar iets wat erbij komt. Dat kan ook, hè. Toe kan ook betekenen erbij. Dat betekent het ook. Toespijs is namelijk iets wat bij het brood zou moeten zijn. Wij zijn het allemaal verleerd inmiddels. Maar de gedachte is dat men eet brood, dat is de maaltijd. En als je erg rijk bent, dan krijg je er een plakje kaas bij, hè? Ja, toch? Of zoiets. Nee, in Scheveningen niet. In Scheveningen is het ongetwijfeld vis, lijkt mij. Dus u kunt het allemaal vrij eenvoudig begrijpen. Toespijs wil zeggen, men krijgt iets bij het brood. En dan moet je eens opletten. Brood is de hele Bijbel door al een beeld van het leven wat er is in Christus. Soms profetisch, soms ook achteraf als een herinnering aan wat gebeurd is. Maar brood is altijd leven en altijd een beeld van het leven van Christus. Spreek dus altijd over het leven wat door Christus tot stand gebracht zal worden. Een leven met betrekking ook tot het koninkrijk straks hier op aarde en ook met betrekking zelfs tot de nieuwe aarde. Maar hier wordt niet gevraagd naar gewoon die dingen in verband met de aarde. Brood, alleen maar leven. Er wordt gevraagd iets erbij. Enige toespijs. Want het punt is dat de brood in het algemeen spreekt over de gelovigen. Die leven zouden ontvangen van Christus. Maar de toespijs, iets erbij, spreekt over extra dingen. Alleen voor rijke mensen zeggen we dat maar. Hè? De extra dingen bij de maaltijd. Het is heel erg, nou, wij hadden dat thuis ook wel, hè? Vroeger. Als we het extra kregen, dan liet vader vis halen. Dat is heel lang geleden, dat weet ik wel. Maar het was dan zo, hè? Het was bij de normale maaltijd, dan kwam er vis bij. En inderdaad, daar gaat het hier ook over. Iets extra's. Want u moet namelijk bedenken dat de hele roeping van de gemeente, van u en mij, met bestemming de hemel, is iets extra's. Is iets wat in het Oude Testament in ieder geval niet werd geopenbaard. En wat naar onze normen zeker overbodig zou zijn. Wat in het Oude Testament beschreven wordt, is de schepping van de mens, de val van de mens, waardoor hij sterfelijk werd. En wat wordt aangekondigd is de komst van de Messias, die de mens opnieuw leven zou geven, opdat hij alsnog op de aarde en zelfs op een nieuwe aarde zal leven onder het koninkrijk van de laatste Adam. Dat is wat het Oude Testament aankondigt. En ik heb geen woord gezegd over de roeping van een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Want dat lees je in het hele Oude Testament niet. Nee, echt niet. Letterlijk niet in ieder geval. Daar gaat het maar om. De hele roeping van de gemeente uit de aarde. Met niet alleen herstel van leven, maar zelfs met leven op een veel hoger niveau. Een leven met betrekking tot de hemel zelf. Dat is volstrekt extra. Dat komt bij de normale Bijbelse waarde. Het komt er overheen. Wij zijn eraan gewend, denk ik. Velen van ons in ieder geval. Omdat wij nou eenmaal al bijna 2000 jaar in deze bedeling leven, zeggen we, dat is niks nieuws. Voor sommigen is het nieuw als je leert dat gelovigen zullen leven straks op de nieuwe aarde. Hier beneden. Zeg ik, we dachten dat we naar de hemel gingen. Gingen we naar de hemel? Ja, wij wel. Maar niet iedereen. Niet alle gelovigen naar de hemel. Alleen die eerstelingen, alleen diegenen die tot geloof kwamen bij leven sinds de opstanding van Christus en tot aan de opname van de gemeente. Alleen die. En verder ook niemand. Er is wat verwarring over ontstaan. Dat is de uitzondering. Wij als gemeente zijn uitzonderlijk. Zijn een volk wat eigenlijk helemaal geen volk is. Zijn het resultaat van een werk wat God doet terwijl hij dat helemaal niet had hoeven doen. Een werk wat hij ook niet had aangekondigd. Er staat in het Oude Testament, de Heer zal een werk doen, dat als het jullie zullen vertellen, zul je niet geloven, staat er. Staat het Israël gezegd, welk werk? Wat zouden ze niet geloven? De roeping van een volk voor God, voor de naam des Heeren, uit de heidenen, buiten Israël om, min of meer. Ze zouden het niet geloven, ze geloven het ook niet.
Hij zei het ook immers. Ik wil een volk geven, omdat jullie ook geen volk is.
Ja, precies, ja. Een volk dat geen volk is. Dat moet een flinke puzzel geweest zijn voor ze. Noemen ze een volk dat geen volk is. Daar kom je nooit meer uit, zoiets. Hè. Tenzij het verklaard wordt, en het wordt verklaard. Want het wordt later aangehaald in Romeinen 10. Ik zal jullie door jaloersheid verwekken door een volk dat geen volk is. Hè? Ik zal er tot u spreken door lieden van belachelijke lippen enzovoorts. Nu weet je ook niet wat het is, maar het lied dat het later in 1 Korintiërs 14 verklaard is, dat het slaat op de gemeente. Maar in het Oude Testament zelf lees je dat niet. Maar het gaat om dingen die God doet extra boven het normale, wat je dan normaal noemt, maar boven het normale verzoeningswerk, het herstel namelijk van een gevallen wereld. God doet iets extra's. En er wordt nagedacht. Heb jij niet enige toespijs? Ze antwoorden hem. Nee. Maar als je ook 's nachts vist aan de linkerkant van de boot, dan heb je geen toespijs. En ik bedoel het dus weer overdrachtelijk. Dat heeft geen resultaat. Toen zeide hij tot hen, werpt het net aan de rechterzijde. Je kunt ook vertalen met de goede zijde dus, hè, de rechterzijde. Werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. En zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. En het leuke is dat er staat gij zult vinden. Er staat niet gij zult vangen, gij zult vinden. Want dat betekent, moet je langzaam lezen dus, hè. Dat betekent namelijk dat ze moesten zoeken. Gij zult vinden, staat er. Ja, dat betekent natuurlijk dat ze vissen zouden vangen, maar er staat gij zult vinden. Dat betekent, er waren dingen verborgen. Want als ze niet verborgen zijn, kun je ze niet vinden, nou. Er waren dingen verborgen die zij zouden vinden. Maar alleen met het net aan de rechterkant. Zoekt en gij zult vinden, maar dan moet je natuurlijk wel op de goede plek zoeken. Jazeker. En in dit geval rechts. Wil je weten wat het resultaat is van het werk Gods in onze bedeling? Dan moet je niet aan de linkerkant kijken, want er is het donker en daar vind je niks. Maar als je aan de rechterkant kijkt, ja, het is het ongebruikelijk, maar als je aan de rechterkant kijkt, de goede kant dus kijkt, dan zul je zien dat inderdaad uit de volkeren God zich een gemeente verzamelt voor zijn naam. Tot een betoning van zijn genade. En zelfs tot prijs der heerlijkheid van zijn genade. Zegt dezelfde Efezebrief. Dat is er wel. Maar je moet wel op de goede plek kijken. Zie. Het gaat er niet om wat het de wereld gebracht heeft. 2000 jaar christendom. Het gaat er om wat het Christus gebracht heeft. Ja. Want was een volk niet voor de wereld. Was een volk voor zijn naam. Gaat erom wat hij ervan vindt, enzovoorts. Wij moeten de goede kant kijken en zoeken, en dan zal men ook vinden. Daar staat het dan ook. Er staat dus, zij wierpen het dan, ze wierpen dus het net rechts, en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte de vissen. Dat is het leuke, de discipelen verloren de controle over de boot en de vis. Ze konden het helemaal niet meer trekken, maar het is ook geen mensenwerk wat hier uitgebeeld wordt, natuurlijk, hè. Het is ook niet het resultaat van hun arbeid zozeer, want zo ligt het ook niet. Ze hoeft ook alleen maar het net uit te gooien. Het is het resultaat van wat God geeft. Daardoor werd het net vol. En dan staat er, de discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heer. Moet je kijken hoe het er hier staat, hè. Je leest eerst, ze gooiden het net aan de goede kant, aan de rechterkant, overdag. En het net wordt helemaal vol. En voordat er staat dat het vol was met grote vissen tot 153, voordat dat er staat in vers 11, staat er meteen eerst, de discipel dan welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heer. Dus wat we lezen is, ze gooien het net aan de goede kant. Ze hebben een geweldige vangst. Ze zien het resultaat van het werk des Heren. En daardoor kennen ze de Heer. Prompt weten ze ineens wie het is en zeggen, het is de Heer. Waaraan kennen ze hem nu? Aan zijn werk, aan zijn macht, aan zijn woord. Dus eigenlijk, hij zei, gooit rechts. En hij is nog steeds dat woord uit het hele Johannes-evangelie. En het licht natuurlijk. En die beide dingen samen brengen dit resultaat. En dan ineens herkennen ze hem. Dus de linkerkant vist ken je de Heer niet. Echt waar? Dus in de linkerkant vist ken je de Heer niet. En als je in de rechterkant vist, zul je inderdaad de Heer vinden. En veel meer nog dan alleen de Heer zul je vinden. Vrucht. Leven wat vruchtbaar is, zul je zelfs vinden. Dat blijkt hier ook wel. Het is de Heer. En dan staat er, en Simon Petrus dan, horende... Simon Petrus, dan horen we, dat dachten we al, want anders stond er wel gewoon Petrus. Maar als hij Simon heet, dan hoort hij, dat kan niet anders, want Simon betekent horend. Hè? Betekent dat hij hoort, of gelooft eigenlijk. Dus Simon Petrus dan, horende dat er de Heer was, omgordde het opperkleed. Heb ik dat nog meegelezen? Want hij was naakt. Weet je waar ik dat gelezen heb? In Johannes 13. Maar toen ging het niet over Petrus eerst, maar ging het over de Heer. Die legde namelijk zijn klederen af en omgordde zich met een linnen doek. En het is daar de uitbeelding uiteraard van zijn dood. Klederen afleggen, dat is dood. En hij omgordde zich, dat is de uitbeelding van opstanding. En dat stond er ook, want daar staat de Heer stond op van de tafel, waarop ook was brood. Het was de paasmaaltijd namelijk, brood. Er stond op, legde zijn kleden af en omgordde zich met een linnen doek. Helemaal een beeld van dood en opstanding. En deed water in een bekken. Als je het mij vraagt, was het het koperen wasvat. Maar dat bedoel ik dus ook overdrachtig. Deed water in een bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen, waaronder Petrus. En hier vinden we, Petrus was naakt en hij omgordde zich, dat wil zeggen, deed het zijn kleed aan, opperkleed. En wat het uitbeeld is duidelijk genoeg, dood en opstanding. Wedergeboorte. En hier was de opgewekte Christus, de wedergeboren Christus, die men kende of herkende met als resultaat dat men zelf ook wedergeboren werd. Dus Petrus stond, wel eerst stond op de oever, maar Petrus hier stond op uiteraard. Want hij geloofde, hij hoorde, hij geloofde dus, hij omgordde het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. En hij ging zo naar de Heer toe en dan staat er, en de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet verre van het land, maar omtrent 200 ellen slepende het net met de vissen. Dus Petrus, het schip, het net, de vissen, kortom, de hele verzameling komt naar de Heer en heeft daarbij een afstand af te leggen van 200 ellen. Wat heeft dat er nu mee te maken? Moet u niet zo boos naar me kijken. Ik heb het er niet bij bedacht, dat staat hier toch. Hè? Dus wat heeft dat er mee te maken? Dat is ook al gemakkelijk. Want twee discipelen zijn een beeld van de gemeente. Toch? Ja. En 2 × 100 ellen is net zo goed een beeld van de gemeente. En omdat het hier afstand is die men gedurende bepaalde tijd overbrugt, want we moeten hem afleggen, hè, die afstand, is het dus de aanduiding van de tijd van onze bedeling, beter de tijd van de tijd waarin Christus zich verbergt. De tijd van de verborgenheid. En de tijd van de verborgenheid is inderdaad 2. En hoeveel nullen maakt me niet uit. Want een nul is toch niks, dat weet je toch? Het is namelijk 2 dagen. Nou ja, Peter zei het ook, maar die zei erbij, nou ja, je kunt er 3 nullen achter zetten, maar dat maakt geen verschil. Dat zei hij. In 2 Petrus 3 staat dat. Maar alleen, dat was een heel vrije vertaling dit, hè. Maar er staat, want de Heer vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons. Hoe lang? Hij zegt nou, want één dag is bij de Heer als 1000 jaar, dus zet er maar meteen 3 nullen achter, dat maakt niks uit. En 1000 jaar is als 1 dag. Hoeveel dagen zijn het dan? 2 dagen van elk 1000 jaar. En wanneer zal de Heer zich weer openbaren? Wanneer zal de verborgenheid voorbij zijn? Wanneer zal hij zich openbaren aan Israël in de toekomst? Volgens Hosea 6. Na 2 dagen en dus bij de aanvang van de 3e dag. Na 2. Dus 2 volle voorbij zijn. En bij die 3e, dan zal hij Israël weer levend maken. Hosea 6 vers 2. Trouwens, de Heer zelf stond op na 2 dagen en bij de aanvang van de 3e dag in de morgen stond. Precies hetzelfde. Na 2 en op de 3e. We vinden het hier trouwens ook, want in vers 14 staat dit nu was de 3e maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is. Was ook een 3e dus. Maar na 200 L is men aan de oever en is het hele verhaal afgelopen, is het vissen afgelopen, is het net aan de oever enzovoorts. En die 200 L zijn inderdaad de tijd van de 2000 jaar of 2 dagen van 1000 jaar van de duur van onze tegenwoordige bedeling. Trouwens in Handelingen 28 staat dat Paulus was 2 volle jaren, dus tot in het 3e, 2 volle jaren in zijn gehuurde woning in Rome en predikte daar het Koninkrijk Gods. Dus precies hetzelfde, die 2 dagen zijn net zo goed een uitbeelding van de 2000 jaar van de verborgenheid, gemeten vanaf de opstanding van Christus tot aan de bekering van Israël in de toekomst. Wanneer de Heer zijn voeten weer zal zetten op de Olijfberg. Vanaf de Olijfberg tot de Olijfberg, zal ik dan maar zeggen, is 2000 jaar. Op een dag nauwkeurig kijk ik toch niet deze keer. Maar dat is 2000 en dat vinden we hier ook uitgebeeld. Het is trouwens hetzelfde als de 2000 ellen die Israël moest afleggen om alsnog de ark in te halen. Om bij de ark te komen. Dat weet je toch of niet? Uit Jozua 3. Toen zetten ze eerst de ark in de Jordaan, op de bodem van de Jordaan. En het was 2000 el voor het volk uit. En toen pas mocht het volk gaan lopen. Toen moesten ze 2000 el lopen om de Heer te ontnemen. Dan zeg ik het meteen overdrachtelijk. Hè? Om de ark te ontmoeten op de bodem van de Jordaan. Kortom, toen moesten ze 2000 el lopen om de Heer te ontmoeten als degene die gekruist was. In de dood op de bodem van de Jordaan. Aan het Westerbos. Nou, ik kan het nog veel moeilijker zeggen. Toen moesten ze nog 2000 el lopen om Absalom te zien hangen aan een eikenboom. Dus precies hetzelfde verhaal. Ja, nee, het zijn 2 verhalen, maar ze hebben dezelfde betekenis. Dat ligt allemaal over elkaar heen. De ontmoeting met Absalom is een ontmoeting met de Heer die gekruist was. Al die al lang daarvoor. En de ontmoeting met de Heer op de Olijfberg is een ontmoeting met de Heer die ze doorstoken hadden als de gekruisigde. En de ontmoeting met de ark op de bodem van de Jordaan, niet op de andere oever, maar op de bodem van de Jordaan is een ontmoeting met de Heer die gekruist was in de dood. En de ontmoeting van al dat volk wat een schuld had, dat kwam tot David, hè? De ontmoeting met David in de spelonk van Adullam is precies hetzelfde, de ontmoeting met de verworpenen, de gekruisigde, die pas later zijn koningschap zou hebben. Nou, enzovoorts, want ik noem maar een paar redelijk bekende geschiedenissen, maar er zijn er veel meer natuurlijk die veel minder bekend zijn. Maar dat is wat hier uitgebeeld wordt. Na die 200 ellen waren ze allemaal bij elkaar. Was de gemeente voltooid en gaat het verhaal verder op de oever en gaat het verhaal verder met de bekering van Israël enzovoorts. En dan spijt het mij natuurlijk, zoals gebruikelijk, kom ik natuurlijk weer niet door het verhaal heen. Ik vertel er veel te veel bij eigenlijk, hè. Maar ja, het hoort er allemaal bij. He? Het hoort er echt allemaal bij. Ik beloof u dat ik de volgende keer over deze geschiedenis verder zal spreken. Over wat er nog meer in staat. Dan kan ik het nog uitgebreider doen natuurlijk, maar daar gaat het nou niet om. Maar ik vind het jammer om het te laten liggen, want er is nog zoveel te vertellen over Johannes en over Petrus. Die 2, die altijd ieder aan de kant van de Heer Jezus zitten, dat weet u wel, zit ook 1 links en 1 rechts. Eigenaardig, hè? Toch? Ja. En over Johannes en Petrus, die een hoofdstuk later allebei naar het graf. Nee, eerder is dat, geloof ik. Dat is trouwens niet hier in Johannes, geloof ik. Maar die allebei naar het graf lopen. Hè? En Petrus is het eerste bij het graf en Johannes loopt hem voorbij. En Johannes is er het eerste in. Want die vreemde dingen zijn dat, hè. En hier is Petrus die zegt, ik ga vissen. Het is Johannes die zegt, maar het is de Heer. En het is, ik weet niet meer wie het precies was, maar de een zegt, wie zal hem verraden? En dan zeggen ze tegen Johannes, en de Johannes vraagt het dan aan de Heer, enzovoorts. Hè? Dat loopt, dat dan, waarom is dat zo? Wel, omdat er nog zoveel achtersteekt. Omdat deze mensen die hier genoemd worden, uitbeeldingen zijn van geestelijke dingen. Van geestelijke waarheden. En in plaats van alleen maar te kijken naar zo'n man die een visser is en die het verkeerd doet en die niet weet hoe hij moet vissen, is het veel verstandiger om eens te kijken naar wat Gods woord ons via deze schilderingen in deze personen ons wil meedelen met betrekking tot Christus en zijn werk. Want dat is wat we werkelijk moeten leren. Niet leren wat een ander verkeerd deed of hoe wij het dan moeten doen. Wat we moeten leren is namelijk wie Christus is, wat hij doet, wat zijn werk is en eventueel op welke wijze wij daaraan deel kunnen hebben. Want het is duidelijk dat wij daar deel aan hebben, dat wij zitten in dat bootje. En dat het maar de vraag is, ja, bootje moet je hier zeggen, hè? Anders verstaan die mensen het hier niet, joh. Dat wij zitten in dat bootje en de vraag is natuurlijk of wij het net links hebben of rechts, of dat wij varen in duisternis of in de dag enzovoorts. Dat is van grootste belang. Ik ken heel wat kinderen gods, gelovige mensen met wie ik hoegenaamd geen contact kan hebben, omdat zij varen in een bootje in de nacht met het net links. Nou, daar hebben we zo weinig mee gemeenschappelijk, dat gaat gewoon niet. Daar kun je in ieder geval niet samen mee vissen. Hè? Nee, dat is zo. Maar dat komt omdat je andere verwachtingen hebt. Dat komt omdat je andere gerichtheid hebt. Dat komt omdat je geleerd hebt de Heer te zien wie hij werkelijk is als degene, niet die we hier zo noden missen, maar het komt omdat we de Heer leren zien als degene die met eer en heerlijkheid gekroond is, zittend aan de rechterhand God. Dat is wat we moeten leren. En dat is inderdaad de rechterkant. Zullen we danken? Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat we deze rechterkant mogen kennen. Te mogen komen tot onze heiland, een hoge priester die aan uw rechterhand gezeten is en die daar gezeten is op een troon der genade. Die ons barmhartigheid bewijst, die ons onderwijst, die ons als een priester, als hoge priester zelfs, onderwijst met betrekking tot het recht en met betrekking tot het woord, met betrekking tot het werk wat u doet. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven en dat we onder alle omstandigheden ons bewust mogen zijn dat u ons getrokken hebt uit de duisternis en geplaatst hebt in het licht. Dat we in een duistere wereld, in een duisternis in het algemeen, niets te zoeken hebben. Integendeel, we danken u dat u ons geplaatst hebt in het licht. En dat we mogen weten dat we in dat licht niet hoeven te zoeken, eenvoudig omdat u in dat licht onze dingen gewoon laat zien. Want daartoe hebt u ons toch dat licht gegeven. Wij danken u, Vader, dat we in dat licht mogen wandelen en daarom in gemeenschap met elkaar en in gemeenschap met onze heiland en ook in de vergeving van de zonden. Wij danken u, Vader, voor het geweldige voorrecht dat u ons getrokken hebt uit de duisternis en onze plaats hebt gegeven in die gemeente die zalig wordt, die opgeschreven is in de hemel met hemelsburgerschap, die eersteling en daarom een eerstgeboren is geworden met eerstgeboorterecht. Wij danken u, Vader, voor het geweldige voorrecht dat wij nu mogen leven in deze tijd waarin u zo'n geweldig plan uitwerkt. Een plan wat in het Oude Testament verborgen was, maar wat u gelukkig aan ons hebt geopenbaard en wat u ook aan ons voltrekt. Wij danken u voor het voorrecht dat wij zo'n geweldige toekomstverwachting mogen hebben. Dat we niet alleen mogen uitzien hier op aarde naar een verheerlijkte heiland in de toekomst, maar dat we boven alles onze verwachting mogen richten omhoog naar dat geweldige land wat u voor ons bereid hebt, naar het vaderhuis met zijn vele woningen waarna we mogen uitzien. Wij danken u, Vader, dat we ons daar ook vanavond mee mochten bezighouden, mochten onderwijzen door uw woord, door het licht wat u ons via dat woord ook aanreikt. En we willen u vragen, wilt u ook verder met ons zijn en met dat licht ons leiden, dat het licht ons voor zou gaan naar de bestemming die u voor ons hebt tot stand gebracht, naar de erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u, Vader, te mogen weten dat we voor altijd met u verbonden zijn, dat u met ons bent en dat u ons nooit verlaat, omdat u ons getrokken hebt uit de dood, uit de duisternis, uit de macht der duisternis en ons een erfenis geschonken hebt in de erfenis der heiligen in het licht. Amen.